met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder.
En heeft het allerlei betekenissen nog natuurlijk.
Maar het was een ruige tijd.
Ik ben al geboren als dichter.
Je bent geboren als dichter?
Ja, mijn stad is Rotterdam.
Om met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder.
Maar het was een ruige tijd.
Welkom bij de Rotterdamse School en aanverwante zaken. De podcast over literatuur en poëzie en vooral de Rotterdamse en soms ook een beetje uit het land waar Dionysos over de wijn waakt. Mijn naam is Mark Bonacinha en te gast is niemand minder dan dichter, dramaticus, oftewel toneelschrijver, theaterdocent en winnaar van de Poetry Slam Rotterdam 2021, Angelica Gironimaki! Zo, daar zijn we dan.
Was het 2021 alweer?
Ja, volgens mij. Ja, tenminste, dat staat op je eigen website.
Nou, dat zal het wel.
Ja, joh, je was in 2022 heb je wel de...
Oh ja, dan was het NK was in 2022.
Ja, toch? Ja. Zo, heb ik toch goed gedaan.
Ja, nee, ja.
Gelukkig maar. Nou, dus het klopt wel een beetje wat ik zei. Ja? Of heb ik iets gezegd dat ik nou...
Nee, klopt wel. Ja, ik ben nu... Voor mijn voornaamste werk is dat ik in een theater werk. En dan ben ik educatie... hoe noem je dat? Educatiemaker en programmamaker.
Okay.
Dus dat is net een beetje anders dan theaterdocent. Maar dat was ik een tijdje terug wel.
Oh, nou oké.
Ja, dus het klopt allemaal hoor.
Nou, klopt allemaal. Oké. Okay. Je doet van heel veel dingen dus, of heel veel dingen gedaan. Mm-hmm. Maar ik heb wel altijd het idee dat je in eerste instantie dichter bent. Of is dat niet helemaal...
Nou, dat vind ik wel leuk dat ik zo overkom. ik denk, ja, mijn werk, ik werk 4 dagen per week in het theater. Dus dat kost best wel veel tijd. En ik schrijf ook heel graag heel veel. En misschien wil ik me wel... Ben ik in eerste plaats dichter? Ja, misschien wel. Misschien gewoon wel, omdat, omdat dat een manier is... die het meest zichtbaar is, zeg maar.
Ja, nee, dat hoeft natuurlijk niet... Kijk, als je in de eerste plaats dichter bent... dan hoeft natuurlijk niet te zeggen dat het je voornaamste inkomstenbron is.
Nee.
Of ja, van poëzie kan je niet leven in Nederland.
Nee, precies.
Nee, toch?
Nee, maar of ik er nou het meeste tijd aan besteed... weet ik ook niet helemaal zeker. Maar ik vind het misschien wel... hetgene wat mijn leven het meest kleur geeft of zo.
Oh ja?
Ja, dat denk ik wel.
En hoe is dat eigenlijk dan zo gekomen dat je dan...
Dat ging dichten.
Ja.
Nou,
dat je je leven ging inkleuren.
Ja, precies. Het is echt een heel typische reden. Want ik had een hele lange relatie. Ik was 13 jaar, meer eigenlijk zelfs, bijna 14 jaar samen. Oh. En toen gingen we uit elkaar. En toen had ik heel veel emoties. Waar ik niet zo goed van wist wat ik ermee aan moest en zo. En toen ben ik ze op gaan schrijven. En zo begon het eigenlijk. Dus het begon echt helemaal vanuit het verwerken van emoties. Heel therapeutisch en zo.
Dat is best wel vaak bij mensen stiekem, denk ik hoor.
Ja, dat denk ik ook.
Toch?
Ja. En nou ja, bij mij begon het zo. Maar ik denk dat veel mensen het uiteindelijk gewoon daarvoor gebruiken. En dat is ook hartstikke fijn. Het is super fijn om het van je af te kunnen schrijven. Of om woorden te geven aan iets wat je voelt. En dat deed ik eerst zo heel stiekem. Want ik wilde helemaal niet dat mensen het lazen. Maar toen... dat ik voor het eerst een beetje openbaar maakte, was dus bij de poetsclub. Dat ik met iemand ging praten en dat die zei, nou, misschien moet je eens iets voordragen. Ik dacht, oh, oké. En toen schreef ik alleen maar hele kleine haikoetjes.
Oké.
Dat heb ik toen voorgedragen. Maar dat was het begin. Nu heb ik die emoties helemaal niet meer. Ik heb wel emoties, maar ik zie jouw blik.
Dat hoor je natuurlijk niet, maar ik zit zo te kijken.
Ja, ja. Oké, dan. Ja, maar niet die emoties. Niet die specifieke emotie er echt uit moest. Ik moest gewoon iets ermee doen. Dan kom op een gegeven moment, dan doe je dat. En dan is het eerst gewoon schrijven. En dan heb je ook, weet je, ook niet zo goed wat je aan het doen bent. Je doet maar gewoon wat, weet je wel. Maar ik vond het heel leuk ook, het schrijven zelf. Dus niet die emoties, maar of dat voelen, maar het schrijven zelf.
En dat is wel fijn als je het ook leuk vindt, toch?
Ja, maar het was ook een beetje een ontdekking. Want ook blijkbaar kan ik hier wat mee. Want ik was altijd daarvoor met theater bezig en ik schreef ook wel theater. Maar toen dacht ik, oh wow, ik kan dit in mijn eentje. Bij theater heb je zoveel mensen nodig. Heb je allemaal spelers en techniek en het duurt lang voordat je iets hebt gemaakt. En het is super tof hoor, om dan iets te maken. Maar dit kon ik gewoon helemaal alleen maken. En ik kon het ook nog in mijn eentje op een podium laten horen. Dus dat was echt een soort ontdekking. En toen ben ik me er gewoon meer mee bezig gaan houden. En nu schrijf ik over van alles. Dus het hoeft niet meer alleen echt helemaal uit mijn binnenste te komen. Maar het kan ook veel meer van buiten observaties die dan naar binnen gaan, zeg maar.
Ja, als je nou op de, je zegt, hè, dan sta je op het podium en dan kan je het alleen doen. Maar benader je dan ook je voordracht als een theater?
Ja, dat...
Iets? Hoe zeg je dat?
Ja, ja. Ja, dat deed ik wel heel erg. Eerst was het ook veel meer een... Ja, podiumpoëzie, denk ik, wat ik maakte. Dus zo begon ik ook wel. Dus ik was echt bezig met hoe komt het over en hoe kan ik daar dynamiek in aanbrengen. Dat was dus ook echt een theatergedeelte. Dus ja. Dat dynamiek gedeelte, zeg maar, was echt al theatraal ook. Maar nu denk ik dat ik iets meer ben gaan focussen op hoe staat het op papier. Dus ik ben iets... Ja, dat gebeurt gewoon als je met iets veel bezig bent. Dan ga je ook daarin ontwikkelen natuurlijk. En ik vind het nu heel interessant om diepere lagen erin aan te kunnen brengen. Maar als je dat voordraagt, dan hoor je dat niet per se direct. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja, ja.
Dus nu zit er een beetje iets anders.
Er zit een verschil in performance poëzie en iets dat je leest.
Ja.
Waar je het, daar zie je wel dan opeens de diepere dubbele laag of de verbinding met iets anders in.
Ja, dat, precies.
Toch?
Ja, inderdaad. Dus, en dat is denk ik ook een groot... Wat mensen vragen, wat is dan het verschil tussen spoken word en poëzie? Ja, dat is, wat dat mij betreft ligt dat ook heel erg daarin. Dat als gelezen poëzie, als je dat voordraagt, dat het niet altijd even goed werkt. Terwijl als het echt geschreven is om voor te dragen, dan is het dan dat verschil. En nu, ja, ik vind het... Ik denk dat ik zo'n beetje zo'n boogje maakte van... Eerst ging het heel erg over voordragen, toen ging het heel erg over het schrijven. En nu probeer ik wel een beetje zo daartussenin wel te... Ja, te zitten.
Ja, ik zit even snel te kijken. Volgens mij had je ook ergens... Maar dan kom ik vanzelf al weer. Maar je hebt dan uiteindelijk... Heb je dan meer gekozen, denk ik, voor... het schrijven zelf. De poëzie op papier. Ja, toch?
Ja.
En dat heeft ook geleid dat je al in diverse literaire magazines bent gepubliceerd.
Ja, super tof.
Welke waren dat ook alweer?
Best wel wat.
Alles al mooi.
Het Liegend Konijn, Hollands Maandblad, Kluger Hans. Dan heb ik ook nog wat online publicaties op de Revisor heb ik wat staan, op Hard Hoofd. Daar ben ik ook inmiddels in de redactie, dus dat betekent dat ik altijd voor ze mag schrijven. Dus dat is ook heel cool. En Sample Kanon. Misschien was dit het wel.
Hartgras?
Hartgras, oh ja, Hartgras. Oh ja, voetbaltijdschrift. Ja, precies.
Ja, die vergeet ik niet zo snel.
Nee,
hè?
Nee, maar ja, de belangrijkste. En ik had ook nog... Oh nee, maar dat is geen literair tijdschrift. Dat ik af en toe ook nog wel in zo'n soort boekje... Oh ja, deze. De poëzieagenda is dit. Daar staat ook in.
Oh, leuk.
Dus dat is best wel snel gegaan ineens. Want ik denk dat ik 5 jaar geleden ben begonnen met dichten. En dan eerst was het podium. En toen ik heel erg ging focussen op het papier. Toen dacht ik, nou ja, dit is heel tof. Want dan... heb je het gevoel dat je wel een beetje serieus wordt genomen, zeg maar.
Ja, dat is wel fijn, hè?
Ja, dat is het eigenlijk wat het doet. Want het is niet alsof ik hier bakken met geld mee binnenhaal. Zo. Helaas.
Nee.
Maar ja.
Nee. Nou, als je nou... Je hebt aardig wat magazines gestaan. Hoe benader jij dan bijvoorbeeld zo'n magazine? Doe je dan gewoon lukraak wat opsturen? Of kijk je toch wel naar... Wat stijlen ze of onderwerpen ze meer hebben?
Ik kijk wel naar... Nou, aan het begin stuurde ik gewoon alles de hele tijd op. Maar toen werd ik ook heel de tijd afgewezen.
Ja.
Dus ik was echt zo'n bulkverstuurder van bam, naar alles. hele bergen, maar dat werkte niet echt.
Echt zo'n spammer.
Ja, en dan ook nog... Oh nee, wacht, deze versie is beter die ik nu stuur. Dat stuurde ook veel te snel, zeg maar, als ik iets had geschreven. Daar heb ik wel van geleerd, want dat werkte dus helemaal niet. En nu kijk, of tenminste, op een gegeven moment ben ik inderdaad gaan kijken naar wat is dit eigenlijk voor platform. En sommige hebben een hele duidelijke identiteit, zoals Hard Hoofd bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is heel, heel, heel links, heel maatschappelijk, heel dat eigenlijk vooral. Dus dan, als het wat maatschappelijker of politieker is, dan denk ik, oh ja, dan kan ik dat daar...
Nee, nou, ja, stel je nou voor dat je ook een... rechtsmaatschappelijk kan het samen, ja misschien wel
ja, ik denk wel dat dat kan, ja.
Rechtsmaatschappelijk magazine, zou je daar ook dan
nee.
Nee, okay.
Want dat schrijf ik niet en alles wat ik schrijf ligt toch op een bepaalde manier bij mij. Ik schrijf op zich helemaal niet zo politiek hoor, dat lijkt nu misschien zo, maar ik heb wat onderwerpen die waar ik goed over kan schrijven. En één is...
Ja?
Oh ja.
Nee, ja. Je ging al. Dus.
Ja, precies. Soms gaat het wel over mij en waar ik mee worstel van binnen. En soms gaat het over erbuiten. En dan is het vaak dingen die te maken hebben met het klimaat. Of de ondergang van de wereld. Ik schrijf heel vaak over de ondergang van de wereld.
Dat is wel heel leuk is dat.
Is dat heel leuk?
Godverdomme.
Ja, ik weet niet. Het, op een of andere manier is dat...
Ben je er bang voor?
Niet bang, maar ik vind het wel vreemd als mensen klimaatproblematiek ontkennen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Of als dat niet serieus wordt genomen door een overheid. Of als er dingen gebeuren. Ik vind altijd van die hele vervuilende fabrieken heel inspirerend. Want ik vind het zo raar. Hoe kan je zeg maar niet denken aan de mensen van je omgeving? Dus bijvoorbeeld die fabriek in Dordrecht.
Ja, Tata Steel toch?
Nee, dat staat er stil. Zat in. Ja, oh, dat heb ik geschreven trouwens.
Dit is die andere. Dat is, ja, nee, dat is, deze, ik weet
geen
nog
Moors is dat.
Ja, geen Moors, ja.
En die dumpt dan... ja. Tata Steel staat veel verder weg, gelukkig. Want anders zouden we hier dus allemaal grafietregen hebben. Dat is van die zwarte deeltjes die naar beneden komen.
Bizar,
ja, ik vind dat soort dingen dus heel fascinerend. En vooral omdat aan de ene kant willen we producten. Dus we willen... Tata Steel maakt ijzer. Of nee, maakt staal natuurlijk van ijzer. En we willen het staal gebruiken voor allemaal dingen. Je hebt in Dordrecht heb je geen Moers. Die maakt, hoe heet dat spul? PFAS. Van die anti-aanbaklagen. Ja. Maar is ook goed tegen de regen. Dus regenjassen worden daar ook mee behandeld en zo. En dat soort producten willen wij. Maar ondertussen zijn die fabrieken ontzettend vervuilend voor de omgeving. En voor de mensen ook die er omheen wonen. Dus gewoon voor je gezondheid heel slecht. En ik vind dat zo vreemd. Ik denk dan, maar hoe kan je als je... directeur bent of zo van zo'n fabriek, dan denk ik van, nou, dat maakt niet uit.
Ja, het bizarre is eigenlijk nog dat ze houden zich ook gewoon letterlijk niet aan de regels.
Nee, precies.
Ze doen gewoon wat ze willen.
Ja, of ze hebben manieren om het te omzeilen.
Ze lozen meer dan ze mogen, vele malen meer. Dus het is, en niemand doet er eigenlijk wat aan. Dat is natuurlijk heel raar.
Ja, maar soms ontmoet ik dus mensen die er wel wat aan doen. Dus die beginnen met bepaalde acties, waardoor het in de media komt of zo. En dat soort dingen vind ik dus heel inspirerend voor gedichten. Dus dan... soms gaat het dan letterlijk... Ik heb twee gedichten letterlijk over geen Moers geschreven... en eentje letterlijk over Tata Steel. Maar soms gaat het gewoon over dat idee van... wij zijn mensen en we doen dat. En inderdaad, wat je zegt, ze houden zich niet aan de regels. Maar dat zijn allemaal mensen die dat doen.
Ja.
Dus wij mensen zijn wel bezig met... allerlei dingen die helemaal niet zo goed zijn voor deze planeet. En dan kan ik me zo inbeelden wat we allemaal nog meer zouden kunnen doen. En wat dan als alle planten in opstand komen of zo. Weet je, dat soort dingen.
Ja.
Dat beeld ik me dan in. En dan daardoor kan ik dan daar poëzie over schrijven.
Ja.
Gewoon van die ideeën van wat nou als we heel veel verder gaan... en bijvoorbeeld onder de aardkorst allemaal dingen zitten te doen... om het te saboteren. Die snap je?
Nee, ik snap het. Dus met de gelijkheid ik heb zo'n idee dat het wel inspiratie genoeg voor jou is.
Omdat er ook zoveel is. Het is zoveel is niet per se een angst. Het is meer een soort verbazing, denk ik.
De verbazing. Dus je bent niet echt bang voor het einde van... Of nou ja, dat laat ik zo zeggen. Maar het is
onvermijdelijk, denk ik.
Stel je nou dat je zou je een kind op de wereld zetten?
Ja.
Dat wel?
Ja.
Ondanks dat je denkt van potverdikkeme.
Ja, maar ik denk dat mijn potverdikkeme gedachte ook een soort acceptatie in zich heeft. Dat het ook een soort menselijke conditie is of zo.
Ja.
Dat we een bepaalde manier van vernietiging in ons dragen. Ook als je kijkt naar allerlei dingen. We voeren ook oorlogen en er gaan ook mensen dood. Dus dat is een onderdeel van ons, denk ik. En sowieso gaan we dood, weet je wel. Dat is ook een onderdeel van ons.
Ja, nee, ik moet het nog zien hoor. Maar...
Wat zeg je?
Ik moet het nog zien.
Of je dood gaat. Ja, je weet het niet 100% zeker. Maar nou, ja, ik verwacht het wel. En op een of andere manier zit er daardoor een soort acceptatie ook in dat het ook met de hele wereld kan gebeuren. Die gaat sowieso een keer ten onder. En we versnellen het proces. En dat lijkt me niet leuk om mee te maken. Zeg maar het moment van dat het echt...
Nee. Sorry. Nou ja, als nou een ene keer boom is, dan...
Ja, dan merk je het natuurlijk niet zo. Nee, maar... Ja, het is dus niet dat ik op die manier erover nadenk van... Oh, maar dan... Ja, kinderen zijn natuurlijk zorgen voor de vervuiling en dat soort dingen. Als je meer hoe meer mensen, hoe meer vervuiling is, hoe meer kinderen, hoe meer... En ik ken ook wel mensen die dan heel bewust die keuze maken om geen...
Ja, ik zit opeens te denken, want het is heel grappig. Want volgens mij las ik van de week dat er zijn dus een aantal landen in de wereld... die waaronder Nederland, waar dus te weinig kinderen worden geboren... om de banen en de industrie dus in leven te kunnen houden. Dus dan ga je eigenlijk, dus willen ze eigenlijk dat je toch nog wel een beetje pushen van... maak die kinderen nou.
Ja, is dat hier echt een ding dat ze willen dat we meer...
Nou ja, ze zitten er wel over na te. Want ja, de industrie die heeft dadelijk te weinig mensen.
Ja.
En dat is eigenlijk, ja, dat is raar hè, dat ze zo denken dan.
Nou ja, vooral omdat er ook zoveel geklaagd wordt over mensen die hier naartoe immigreren. En dan denken, ja, ze nemen onze banen en onze huizen. Ja. Terwijl dat is helemaal niet.
Nee.
Nou ja, als je dit zegt, dat is sowieso niet zo.
Nee, het is voor in de nabije toekomst moet dat dan. Op deze manier heb je in de nabije toekomst... komen dus te weinig kinderen op in Nederland. Maar het is natuurlijk raar dat je dus... Je kan ook zeggen, dan schalen we die industrie af.
Ja, precies. Ja.
Maar
dat wordt dan dus niet gezegd. Nee. Ja, dat is zo vreemd. Dat we ook niet gaan bedenken naar hoe gaan we dit anders vormgeven. Dus bij Tata Steel wordt dan gezegd van ja, we willen sowieso staal. Dus we moeten bestaan. Dus gaan ze dingen bedenken, zoals allemaal windvangers om hun fabrieken heen. Zodat dat as niet meer naar de mensen in de omgeving wordt geblazen. Ja. Maar het as komt nog steeds wel... in de lucht of op een meel die daar vliegt of zo, weet je wel. Dus,
in de grond, het grondwater. Nee.
Ja. Ja, alhoewel ze trouwens ook een fabriek willen... ze willen dat ook volgens mij op een andere manier laten aan... Dit weet ik allemaal niet precies trouwens, want ik heb me nog niet zo heel goed in het datastiel verdiept. Maar ze willen volgens mij ook wel de fabriek zelf echt schoner maken. Maar dat is natuurlijk een heel lang proces.
Ja, dat zullen ze wel moeten.
Ja. Ze zijn ook echt mee bezig, maar dat kost natuurlijk heel veel geld. En, maar inderdaad, dat we dan niet gaan nadenken over hoe kunnen we anders leven? Of hoe kunnen we de dingen die we willen hebben op een andere manier... waarom willen we eigenlijk zoveel hebben? Daar begint het natuurlijk ook al.
Ja, dat is ik denk dat het een mens is die dingen wil hebben. Dat zit in je.
Dus dat is ook de menselijke conditie.
Ja, denk het wel, toch?
Er zit vernietiging in ons. En
ik hou van boeken, weet je, bijvoorbeeld. Ja. En muziek en...
En dan wil je ook iets tastbaars. Ja. Heb je met muziek nog steeds dat je iets tastbaars wil hebben ook?
Ja, maar niet ja, natuurlijk vroeger moest het. Want, hè, maar ik heb het nog steeds wel hoor. Dat ik af en toe als er dan dat er iets uitkomt, denk ik, ja, dan moet ik dan toch wel hebben. Of ik koop een shirt bijvoorbeeld, van een band bij een concert. Dan heb ik toch ook weer iets tastbaars.
Ja, ik snap het ergens ook wel. Want...
Het
is omdat cd's natuurlijk gewoon... Heb je dus cd's die je ook echt koopt nog? Is dat het tastbare?
Nee, de meer LP's tegenwoordig.
Dat is wel logischer. Ja, ik weet ook zo, ik heb dan ook zo'n verzameling cd's. Ik weet ook eigenlijk niet wat ik ermee moet doen. Want ik vind die artiesten nog steeds heel erg leuk. Maar
je luistert ze bijna niet meer.
Nee, want ik heb geen cd-speler meer. Maar ik heb ze wel zo in mijn kast staan. Kijk, deze. Het is soms wil je dat tastbare ook hebben. Om een beetje te kunnen laten zien aan anderen. Van, kijk, dit is mijn smaak of zo.
Kijk, dit ben ik.
Ja, dit ben ik. Het is een soort identiteit.
Dat is het toch ook een beetje, denk ik, toch?
Ja. Maar hebben we daar ook heel veel staal voor nodig? Is dan de vraag.
Ja,
waarschijnlijk wel.
Kijk, voor gebouwen heb je natuurlijk. Als je een gebouw, daar heb je staal nodig. Ja,
het is hoe ons leven nu is ingericht. Maar, hebben we heel veel nodig.
Maar de vraag is natuurlijk, moet staal maken, hè, produceren, moet dat... zo vervuilend zijn? Of kan dat ook minder vervuilend?
Ja, maar dat is wel...
Is de vraag,
maar
natuurlijk.
Gelukkig wordt er ook... Zijn ze bij dat soort fabrieken nu ook wel echt met die vraag bezig? En dat is wel een groot verschil met een aantal jaar geleden. Dat nu het milieuvraagstuk wel bij iedereen... of niet bij iedereen, maar bij... Het is wel veel het is veel maatschappelijker... veel aanweziger in de maatschappij. En mensen zijn bewuster. En nog niet iedereen is... Weet je, niet iedereen is zo extremer in dat ze op de snelweg gaan blokkeren. Maar er is wel een soort bewustzijn van... Oké, je moet wel een beetje aan het milieu denken.
Ja.
Dat is wel meer dan als je...
Ja, maar bijvoorbeeld mijn zoon die kwam op een gegeven moment... Joh, papa, ik wil echt minder vlees eten.
Ja.
Nou, dat gaan we dan doen.
Ja, wat goed.
Ja, dan gaan we gewoon 1, 2, 3 dagen minder... Een beetje minder week gaan we... Eten we geen vlees.
Ja, precies.
Maar als iedereen dat doet... Dan is het probleem zo verholpen, hè?
Ja, dat, nou ja, daar begint het in ieder geval wel. Nou ja, tenminste, nee, wacht.
Want je hoeft... Ja, kom
nou,
maar.
Kijk, je zegt nu als iedereen het doet, dan lijkt het alsof die verantwoordelijkheid helemaal bij de mensen zelf ligt. Maar ik denk dat de overheid toch ook wel veel verantwoordelijkheid voor dit soort dingen moet dragen, toch?
Oké, wacht even. Ja, dat weet ik niet.
Ja, nou ja, ik heb er met vrienden wel eens discussies over van... Als je dus als overheid, zeg maar... Of als iedereen denkt, oh, we moeten zelf gewoon minder vlees eten... Of minder dit gebruiken, dat is natuurlijk supergoed. Dus ik zou niet zeggen van, nee, dat moet je niet doen. Maar ik denk dat de overheid er wel voor kan zorgen... dat de subsidies naar de juiste plekken gaan. Of dat,
dat zeker.
Op die manier. Nee, dus, nee, en dat nee, je daardoor ook stimuleert dat mensen op een andere manier zich...
Ja, gaan. Nou ja, bijvoorbeeld naar biologische eten. Biologisch eten, dat is... Vind ik dan, hè? Waar wil ik nu zeggen. Misschien dus slaat het kan nog wel, maar... Al ga ik naar de winkel, dan is dat heel duur. Of in ieder geval kost dat meer dan niet biologisch eten. En dan denk ik, ja, zorg nou ervoor dat biologische eten goedkoper wordt.
Dat het normale eten is.
Het ecologische, het biologische, dat normaal. En dat andere duurder is. En nou, dan moeten de boeren en tuinen, ze noemen op, die moeten vanzelf moeten ze om gaan schakelen.
Ja, precies. Ja.
Toch?
Ja.
Dat, nou ja. Zo zou ik het doen.
Ja. Ja, mij lijkt dat ook logisch. Maar ja, je hebt natuurlijk... kijk, dit is hoe wij denken of zo. En ik vind dat nog ook wel een inspirerend en fascinerend ding... om vanuit naar bourgeoisie te kijken. Van, wij zitten zelf natuurlijk in een bepaald soort blikveld of bubbeltje, weet je wel. En er zijn andere mensen die op een heel andere manier denken. Er zijn ook mensen die helemaal dat hele milieuprobleem ontkennen, bijvoorbeeld.
Ja.
En soms vind ik dat ook wel weer heel fascinerend om... Maar dan, om dan te... Ja, ik moet zeggen dat ik er nog niet heel veel poëzie over heb geschreven. Maar om dan te kijken van hoe kan je daartoe weer verhouden. Tot wat het... Weet je wat... Wat mijn eigen blik is. De laatste tijd ben ik daar veel mee bezig. Omdat ik nu meer voor hard hoofd schrijf. Dan denk ik, oh ja. Dit is wel een beetje zo'n... heeft iets van activisme in zich. Dat platform. En dat vind ik aan de ene kant dan natuurlijk supergoed. En tegelijk denk ik, ja, maar ben ik... Is mijn poëzie, is dat de taak van mijn poëzie of zo? Snap je wat?
Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja.
En dat is gewoon een vraag die ik dan mezelf stel. Niet dat ik zou zeggen, nee, poëzie is, heeft die taak niet. Maar dat wil ik wel.
Nee, dat heeft, kijk, poëzie heeft natuurlijk, kijk, het is natuurlijk dat standaard, vroeger, en sinds poëzie bestaat, heeft het natuurlijk al, is het gebruikt voor propaganda, noem maar op, weet je wel. Dus voor activistische doeleinden.
Ja.
Ja, daar is op zich niks mis mee natuurlijk.
Nee, maar het is soms wel de vraag van... ik schrijf iets en wat vind ik dat mijn poëzie zou moeten zijn? En dat vind ik soms nog best wel lastig. Ik weet nog namelijk... Jij hebt mij een keertje ooit heel kort geïnterviewd voor Woordnacht. Weet niet of je
dat is wel heel kort en lang geleden.
Ja, dat is lang geleden. Dat was tijdens corona. Ja. En toen vroeg je aan mij, wat voor soort stijl zijn jouw gedichten? En toen dacht ik, weet ik eigenlijk helemaal niet. Dus toen was ik ook nog wel veel meer aan het begin van het schrijfproces. En toen dacht ik, ja, als je dan... als je wat langer gaat schrijven, dan ontdek je waar je wat je vindt dat jouw poëzie zou moeten zijn of zo. Ja. Of wat voor soort stijl... Niet alleen wat voor soort stijl...
Wat je poëtica moet zijn.
Ja.
Is dat wat je...
Denk het? Wat bedoel je? Ik weet misschien niet zo goed wat je daarmee bedoelt.
Nou, wat is het waar jij over wilt schrijven, weet je wel? En ook van hoe jij je zinnen opdeelt en...
Ja, eigenlijk het geheel. Dus dat is inderdaad zo'n vraag waar ik me dan best wel veel mee bezighoud. Om verschillende redenen van wat is de waarde van kunst? Weet je, soms stond het zo ver uit. Ja. Wat zou het moeten betekenen in de maatschappij?
Bedoel je nou eigenlijk te zeggen van dat je eigenlijk gewoon een beetje bang bent dat... hoe zeg ik dit? Wie ben ik om dit te zeggen? Om op te schrijven dat anderen...
Ja.
Bedoel je dat?
Ja.
Dat je soort de les leest? Of?
Ja, dat zou ik sowieso niet willen doen, inderdaad. Nee. De les lezen.
Dat is misschien niet te ver, te hard gezegd. Maar bedoel...
Ja.
Omdat je... Moet ik dit doen? Mag ik dit doen? Is dat de vraag? Mag ik dit doen?
Aan het begin was het over alles. Niet alleen van de les lezen. Maar wat is de waarde hiervan? Waarom zouden mensen het überhaupt willen lezen? Dat was aan het begin... De vraag, heel erg, van wie ben ik om iets te zeggen waar dan andere mensen tijd aan moeten besteden? En dan was het niet eens het activistische gedeelte of het... maar überhaupt, van ik breng iets de wereld in, hier alsjeblieft mensen, en Ja. Ga maar dat consumeren.
Ja, maar ja, daar heb jij niks meer over te zeggen, hè, op dat moment.
Nee, dat is soms echt super.
En dat moet je, dat is wel, dat denk ik dat je dat los moet laten. Van ja, als je eenmaal naar buiten gaat en je gooit die woorden naar buiten. Ja. Ja, vanaf dat moment heb je er eigenlijk verdomd weinig nog over te zeggen.
Ja, precies. Maar dat is nu ook wel oké. Okay.
En wat
begin...
mensen dan van jou vinden en over jou vinden.
Ja.
Ja, daar heb je ook niks over te zeggen.
Nee, en daar moet je ook eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. Dat is iets waar ik aan het begin veel meer over nadacht. Maar nu denk ik, ja, maar het gaat heel erg over, sta ik hier achter? En daarna is het van hun, inderdaad. Dan,
ja,
daarna is het gewoon van de mensen, mogen zij ermee doen wat ze willen. Maar ik weet nog wel dat ik een keer optrad in, toen was de Performance Bar hier nog.
Ja.
En dat was, nou, toen deed ik ook een milieugedichtje en ook wat andere persoonlijke dingen.
Milieugedichtje.
Ja, ik nam het niet zo serieus. Dat is dus ook het ding. Ik dacht, ja, ik heb gewoon wat geschreven over weer een of andere ondergang en ik had er gewoon een fantasietje bij. En ik droeg dat voor. En na afloop, maar het was een beetje zo'n feestsfeer. Dus alle mensen waren heel erg aan. En ik had me daar best wel veel blootgegeven op dat podium. Letterlijk. Het feestje heette dus paddenpantalon. Dus je mocht geen broek aan.
Oh, echt?
Ja, dat is de performance. Maar dat was, het betekent niet dat we naakt waren, maar meer van... het was...
in lingerie of bikini of...
Ja, dat soort dingen. Ja, precies. Ik had een badpak aan of zo, volgens mij. En ik had dat milieugedicht gedaan. En na afloop kwamen er best wel wat mensen naar me toe. En die wilden met mij erover praten. En toen dacht ik, ja, hallo, ik ben hier niet in gespecialiseerd. Ik heb gewoon een gedichtje geschreven. En ineens voelde ik dat gevoel wat je omschrijft, van dat je ineens een soort publiek eigendom bent. Dat, of in ieder geval jouw tekst, maar dat word je natuurlijk mega... ja, dat is wat ze van me kennen.
Ja, die tekst, dat ben jij.
Ja, precies. Ze weten niet meer dan dat over mij. Dus ze willen daarover praten. Dus het is helemaal niet gek. Maar ik, op dat moment voelde ik me echt een soort aangevallen. Ik dacht echt van... waarom moet ik hier dingen over zeggen? Waarom ben ik ineens degene
die... En ik sta in mijn badpak.
En ik sta in mijn badpak op mijn mond. Ja, precies. Ja, het was verder wel... Het was... Ja, ik moest er echt een hele dag van bij komen. Ik heb gewoon zo in bed gelegen. Want wat moet ik hier meer aan? Maar nu is dat echt niet meer zo. Nu heb ik niet... Nu snap ik dat of zo, want mijn tekst wordt een eigendom van het publiek. Ja. Maar toen was ik helemaal een soort overrompeld doordat mensen dan daarmee wilden doen of zo. Met dat, met die woorden, ja.
Nou, laten we het allemaal eens. Nou zijn we heel nieuwsgierig natuurlijk.
Ja, naar de ondergang. Maar nou, naar de ondergangen.
Nou, wil je een paar gedichten voordragen?
Ja, dat vind ik wel leuk.
Okay. Top.
En ik denk dat het dan ook wel leuk is, want ik schrijf dus niet alleen maar over ondergang, hoor. Dat lijkt nu misschien een beetje zo, maar het is misschien wel leuk om daar in ieder geval mee te beginnen. Toch?
Ja, hebben we dat maar gehad.
Ja, precies. Ja. Hebben we de depressie, of nou ja, wat nou depressief is, weet ik niet, maar oké. Zullen we dat doen?
Ja.
Dat worden dan twee gedichten over ondergangen en deze heet Vegeteren Transcenderen. Lig ik daadwerkelijk als een smalle bank uitgerekt op het parket als er niemand is die het ziet dat ik een gang vorm om doorheen te wandelen? Kom op, ik verlaat deze kamer niet om een boom naar het bos te dragen of om een rund in de sterren te zien. Dat is a bear shit in the woods. Geef me iets groots, meeslepends. Een gedroomde ondergang, een aarde die er genoeg van heeft en uit haar baan slingert. Het vaste land vliegt de pletter tegen de maan. Water klotst over de rand. Enkele overleven de zaak. Kruipen in kraters om meteorieten te ontwijken. Survival of the fittest. Goede kieuwen waarmee ze helium-3 tot zuurstof sublimeren. Of een grote liefde, de hoogste wellicht, agape, om er compleet aan over te geven.
Mooi.
Dankjewel.
Ja, ik zal je de stilte verbreken.
Ja, ik dacht, ik doe er nog één.
Ja, natuurlijk. Ja, want dat had je toch gezegd?
Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Dat is waar. Heldendicht heet deze. Diep in de aardkorst gaat de tektonische grens gebukt onder een saboteur. Voor hem het onderrijk, anti-oceaan en dergelijke. Onvruchtbaarheid bleek funest voor zijn toekomst. De saboteur liet het er niet bij. Als hij niet, dan niemand niet. Elk over elkaar heen schuiven zou niks veroorzaken. Geen beving, geen baby. De trog ongevuld, want nooit ontstaan. Soepel zou het gaan, gevolgloos zou het blijven. Pijnloze artrose, geen schraal op de kin van andermans stoppelbaard. Tussen dikke dijen, na het dragen van een rok of een rode rug van te ruwe handdoek. Auto's slippen stuurloos de snelweg over. Ze botsen niet. Fietsers door geen storm, zonder zandstraalgezicht. Niks wordt warm. Ruzies bloeden dood. Geruisloze straaljagers in exponentieel groeiende machtsnelheid blijven aan de grond, want ook wrijving tussen de landen stopt. Meegaand, als glijden over ijs, glijden vezels het lichaam uit. Het lichaam glijdt niet uit. Onverteerd, onontkiemd, ongeboren, ondood. De tot held geworden saboteur glibbert over een anti-oceaan, anti-vulkaan, anti-berg, anti-waterkant, anti-weerstand, anti-voortplant, no-slap, pull-push, antioxidant en dergelijke.
Nice. Nog één of ben je?
Nog één?
Oh, ja, wat je wil, ik dacht dat je er drie zou doen.
Oh, deze...
Toch? Of?
Nou, dit waren het. Ook had ik dan nog meer bedacht.
En anders doen we het dadelijk nog.
Ja, laten we dat doen. Want dit waren twee ondergangsdingen die ik had geselecteerd.
Oké. Nou, we zijn er toch goed doorgekomen. Toch?
Doorheen. We borstelen door de ondergang.
Oh, verdikken me.
Ja.
Eens even kijken wat ik nou had staan. Want dat is die vraag waar ik er net dacht van... Oeh. Nee, die hebben we besproken dus. Ja.
Wat dan?
Nou, het gaat over die poetieslam.
Oh.
Oh, nou ja.
Nee, poetieslam, wat dan?
Nou, het gaat over of je je stijl aanpast op een podium of niet. En, en dat hebben we eigenlijk een beetje besproken, toch?
Ja, is wel waar, ja.
Ja, dus.
Ja, ja, poetieslam was wel... Dat was inderdaad precies in die fase dat ik heel erg podiumpoëzie maakte. Dus het werkte heel goed. Maar ik was wel helemaal een soort overrompeld, hoor. Het was niet dat ik dacht, oh, ik ga hier echt specifiek voor schrijven. Maar iemand had juist tegen me gezegd van... misschien moet jij daar eens aan meedoen. En toen was ik nog door iemand anders... volgens mij gevraagd om het op te geven. Dus ik dacht, nou ja... Oh ja, de organisatie had het toen...
Irene.
Ja, die had het toen gevraagd, ja. En toen dacht ik, nou, oké. Maar het was echt... Ik had toen niet helemaal... Ja, toen ineens heel goed. Want toen won ik zo'n voorronde. Toen won ik de finale van Rotterdam. Toen dacht ik, oké, nou nu...
Hoe voelde dat eigenlijk?
Nou ja, ik had dus echt helemaal geen verwachting. Want ik was niet op die manier... Ik schreef toen wel podiumpoëzie, maar ik was er toen niet op die manier mee bezig... dat blijkbaar op zo'n platform kon werken. Dus het overrompelde me in eerste instantie wel. Maar toen ik eenmaal dat won, toen dacht ik wel van... Oké, maar nu proef ik een beetje die potentie. Nu ga ik er ook wel helemaal, ga ik er ook wel helemaal voor, zeg maar.
Vind je het niet lastig? Kijk, ik zou het heel lastig vinden namelijk... als ik aan een slam mee zou doen... Dan op een gegeven moment dan ga je zeg maar, een soort battle hè, heb je op het eind. De halve finale, of de finale is dat dan. Dat je tegen een andere persoon battelt.
Ja.
Dan moet je zeg maar... één begint en daar moet je eigenlijk een soort antwoord op geven.
Ja, maar dat is allemaal nep hoor.
Oh?
Ja, kijk.
Vertel.
Dan moet je eigenlijk een antwoord op geven, zeg je wel. Maar dat bereid je echt van tevoren voor. Ik heb al mijn gedichten die ik ging battelen, die heb ik heel erg voorbereid. Ik wist precies wat ik ging doen. Maar je doet alsof het een reactie is. En daar zit mijn podiumervaring... Of tenminste, dat heb ik dan gedaan met mijn podiumervaring. In de zin van... ik gebruikte gewoon theater. De manier hoe ik het richt of hoe ik iemand anders aanspreek. Dat gebruikte ik. Ja, nu heb ik het geheim verklaard.
Zo, nou, ik loop er ook allemaal die haartjes mee, maar dit is zo had ik het nooit bedacht.
Ja, het is gewoon, je doet alsof je het echt in... Of nou ja, je kan natuurlijk wel de volgorde van je teksten bijvoorbeeld, of je kan... Daarmee kan je inspelen. Ja. Of je hebt één regeltje om een soort bruggetje te maken tussen wat de een zegt en dan wat je zelf gaat zeggen, dat gebeurt heel veel.
Oh.
En zelfs echt van die mensen die keihard dissen, want ik ben toen in de NK wel, halve finale van het NK, wel keihard gedist.
Ja?
Ja, echt.
En wie deed dat?
Hoe heet hij nou? Hij heeft uiteindelijk ook gewonnen.
Oh, dat is wel heel slecht.
Waarom weet ik zijn naam nu even niet? Ik weet zijn naam wel heel goed, maar ik kom... Driessen, heet hij van zijn achternaam?
Ik zal hem even snel...
Ja, maar ik... Tom. Hij heet Tom Driessen, ik weet het
wel. Okay.
Ja.
Oh, dat is wel... Ja.
Ken je hem?
Nou, die naam, die gaat een belletje rinkelen.
Ja, hij heeft toen dat NK gewonnen. En in de halve finale moest ik tegen hem battelen. Maar er gaan vier van de halve finale door naar de finale. Dus ik ging ook door. Maar hij won wel in die battle van mij.
Ja.
Alhoewel, wel op zich best aardig staan heb gehouden, als ik al zeg ik het al. Maar die
is
was,
het terug te zien?
Weet ik eigenlijk niet. Of die specifieke battles terug te zien. Wel de battle tussen, in de finale battle van Rotterdam. Die staat volgens mij wel online. Okay. Dus dat was tussen mij en Code Kok.
Ja.
Die je misschien kent.
Ja, die ken ik wel.
Dat was wel heel leuk.
Ja.
Dat was echt wel... Hij is best wel... Hij kan om te zien intimiderend zijn op het podium. Ja. Maar ik kende hem al. Dus het was eigenlijk heel leuk. Het was echt een soort spelletje.
Ja, precies.
Was die battle. Dus dat was... En dat was ook in coronatijd. Dus er was ook niet zoveel publiek bij. Maar die zaten allemaal bij... Achter schermpjes, zeg maar.
Oh, ja, natuurlijk.
Ja.
Zo, ben je zo blij dat het voorbij is?
Ja. Ja, het voelt echt als een soort gat. Een soort rare droom die daar is geweest.
Ja, ik weet dat er eerst was. Maar
ja,
ik denk er niet meer aan ook, weet je. Het is echt zo, oké, weg.
Ja, precies. Ja. Dat blokkeer dan, weet je. Maar ja, ik heb dus wel in die tijd Poetry Slam van Rotterdam gewonnen. Maar ja, nee, die persoon waarmee ik moest battelen in het NK, die was meer een soort... Die deed ook aan battle rap en zo, dus dat is weer een ander soort genre.
Ja.
Die ging ook heel snel, die had heel veel tekst. Het vuurde, was gewoon een soort vuurpeloton zo.
Spervuur.
Ja.
Ja,
ja, het was wel best wel intens, maar ook leuk. Dus ja, als je een beetje weet hoe je ermee kan spelen, is het wel juist...
Doe jij je gedichten dan uit het hoofd?
Ja, op de slam deed ik dat wel. Ja, dus ja. Ja.
Ik vind dat altijd heel knap als mensen dat kunnen.
Ja, maar op een gegeven moment als je iets heel vaak voordraagt, dan weet je...
Nee, dan nog.
Echt? Oh.
Ik heb vroeger ook in bandjes gezongen en alles. Nou, vaak repeteren en optreden ook vaak. En, nou, en dan nog.
Oh ja.
Echt meerdere keren per week repeteren, hè? En dan optredens. En dan nog stond ik echt letterlijk met een muziekstandaard en met teksten op het podium.
Nee, ja,
en vaak was het die eerste regel iedere keer, weet je wel, van een couplet of wat dan ook. En dan wist ik de rest wel weer.
Ja, maar soms, ik snap het op zich wel hoor, want het ligt soms aan wat voor gedicht het is. Dus als iets op rijm is, is het veel makkelijker dan als het er niet is. En ik ben ook bij de Poëzie Slam van Rotterdam, vergat ik op een gegeven moment iets. Toen keek ik omhoog en toen zag ik een lamp. En toen was mijn tekst iets met een lamp of zo, ik weet niet meer. Maar toen dacht ik, oh ja, maar dan moet je...
Geluk!
Oh ja, maar dat is... Ja, dat is dan wel echt, als je het dan vergeet, is het ook echt heel vervelend. Dus ik heb wel zo'n Poetry Slam workshop gegeven. En dan zei ik altijd, nou ja, als je je vertrouwder voelt met een papiertje, doe het gewoon met papiertje. Want het is vervelender om gewoon op een gegeven moment zo met je mond vol tanden te staan, dan dat je voorleest.
Maar, ja, nee, toch?
Ja.
Ja, maar dan moet je eigenlijk in de Poetry Slam, de NK, moet je het uit je hoofd doen?
Nee, hoeft ook niet. Nee, dat hoeft niet. Nee, maar ik ken het gewoon uit mijn hoofd. Dus ik deed het gewoon aan mijn hoofd. En dan kan je veel meer doen met de theatraliteit. Dan kan ik er bijna een soort monoloog van maken.
Ja, precies.
Of tenminste, niet dat ik dat echt letterlijk heb gedaan. Maar je kan wel...
Heb jij ook dan een soort theaterschool gedaan vroeger of zo?
Ja, ik heb twee opleidingen gedaan. Eerst heb ik cultuurwetenschappen gestudeerd. Ja. Dus ik doe eigenlijk een beetje een combinatie van die twee dingen. En daarna heb ik... het heette Theaterregie voor School en Straat.
Oké. Okay.
Dat bestaat nu niet meer. Maar het is eigenlijk een soort theaterdocentenopleiding. Waarbij je focust op regie en dan focust op doelgroepen. Dus vandaar dat kan ook doelgroep kinderen zijn. Of nou ja, iets in de zorg bijvoorbeeld. Dat zou het ook kunnen zijn.
Ja, ja.
En daarna ben ik ook theaterdocent geworden. Dus ik heb echt theaterles gegeven. En ik maakte voorstellingen met mensen die dat niet van beroep doen. Dus dat zijn eigenlijk mensen die of als een hobby of om een andere reden toneel spelen. Het leren acteren zat er dan dus voor een gedeelte bij. En het regisseren.
Oké. En dan, heeft je dat geholpen met... Nou weet ik wat je zegt. Maar zo, als je dan, dat het bijna een monoloog wordt, weet je wel. Als je dan zo staat.
Nou ja.
Heb je daar trucjes geleerd?
Nou, ik weet
niet. Of is dat gewoon ervaring uiteindelijk dan toch?
Ja, ik denk dat op een gegeven moment je dat soort... Of je nou het echt concreet als trucjes kan benoemen, dat weet ik niet. Maar... Op een gegeven moment weet je een beetje hoe iets theatraal kan zijn. Of hoe je een spanningsboog opbouwt binnen een...
Ja, precies.
En hoe je daarmee speelt. Dat heb ik wel... Ja, dat heb ik Heb ik dat daar echt geleerd? Denk het wel. Maar daarvoor... ik sta vanaf mijn tiende. Ik zat bij het Hofpleintheater als kind, weet je wel.
Oké. Okay.
Dus ik sta echt al lang op het podium.
Ja. Maar je bent in... als ik het goed heb, in Heraklion geboren. Spreek ik het goed uit?
Ja.
In Kreta, hè?
Ja.
Wanneer ben je dan naar Rotterdam gekomen?
Al heel vroeg, hoor. Toen ik 3 was...
Toen je 3 was al?
Ja.
Dus je weet eigenlijk niet meer
Ik weet er niet echt meer veel van.
Nee.
Nee, dus mijn hele jeugd en mijn hele opvoeding is gewoon echt heel Nederlands eigenlijk.
Toch, je doet echt dingen die wel dan weer met dat Griekse tragedie en alles te maken.
Ja, misschien zit het...
toch stiekem in je bloed.
Ja, misschien. Misschien is het nature of zo, weet je wel. Dat het dan toch... Ik ben dan dus... Ja, mijn verhouding met Griekenland is een beetje gekkig, want ik ben er heel lang niet geweest. Maar mijn familie woont daar nog wel.
Ja.
Dus, gekkig. Het is gewoon, ik heb een beetje afstand ertoe, maar ik ben wel geïnteresseerd in wat van Griekenland zit er dan nog in mij.
Met je ouders ben je hierheen gekomen?
Ja, in eerste instantie met mijn ouders. Ik was trouwens 2, ik was geen 3. Ik was om 2e ben ik met mijn vader en moeder hierheen gekomen en mijn vader is teruggegaan.
Okay.
En dat was op mijn 3e. En die woont dus ook in Griekenland.
Oké.
Dus vandaar dat ik ook heel Nederlands ben opgevoed. Want ik ben voornamelijk door mijn moeder opgevoed.
Ja, en die is Nederlands?
Ja, half Nederlands en half Grieks.
Ja.
Maar het is wel... het is die naam natuurlijk. Dat ik altijd nog wel... Van waar komt dat vandaan? Ja. dus dat is sowieso het Grieks aan mij. Maar soms vraag ik me dan wel af. Van, is het meer dan mijn naam? En ik was een keer op vakantie. En toen kwam ik iemand tegen uit Griekenland. Ik was niet in Griekenland, maar ergens anders. En die zei, ja, je praat als iemand van Kreta. Want je gebruikt je handen zoveel. Oké, ligt dat echt daar aan? Of is dat gewoon een beetje een soort toeval?
Ja, dat is iets zuidelijks volgens mij. Zuid-Europees.
Ja, lekker veel passie.
Toch?
Ja, maar mijn broertje doet dat helemaal niet. En die is heel rustig in vergelijking met mij. Dus,
Ik vind dat wel even grappig. Want we hebben dat Griekse, dat van Kreta, dat warme, dat passievolle en alles... En dan heb je hier dat rauwe, Rotterdamse. Ja. Hoe vermeent zich dat bij jou?
Oh, dat vind ik wel grappig. Eens even denken. Want ja, ik woonde dus vroeger in Barendrecht. Dus dat is echt zo tegen Rotterdam aan. En ik zat in Rotterdam op school. Dus ik ben wel echt. Ik denk dat ik dus wel echt Rotterdams ben.
Hmm?
Maar ik vraag me dus af of ik echt Grieks ben, zoals dat je... Of dat er echt in zit, dat passievolle en dat... Nou ja, misschien wel. Ik vind het echt een lastige...
Heb je er nooit over nagedacht?
Of het in me zit?
Ja?
Jawel, ik denk er wel over na, maar ik weet niet of ik dat dan Grieks moet noemen. Omdat ik niet weet of het...
jij bent het... Dit is wat jij bent. Dus dit is moeilijk voor jou te definiëren of dat...
Of dat echt Grieks, of dat dan... Het heeft ook te maken met hoe worden mensen überhaupt gevormd. Is dat nature of nurture, weet je wel? Dat gedeelte van, is dat opvoeding, of is het ervaringen, of je omgeving, of weet ik wat. Ik denk dat ik wel gevormd ben door mijn omgeving en waarschijnlijk ook wel door Rotterdam. Maar ik denk dat dat hele echte, rauwe Rotterdamse, dat ik dat niet per se belichaam of zo.
Maar het zit misschien wel ergens dan...
Dat het er wel een beetje in zit.
Ja.
Wie
weet.
Ik denk het wel, maar hoe dat dan precies erin zit... Ja, ik woonde in IJsselmonde, dus dat is het zuiden van Rotterdam. Iedereen zat op voetbal. Jij hebt ook veel met Feyenoord, toch?
Ja.
Nou, iedereen in mijn omgeving. Ik zat zelf ook op voetbal. En weet je, dat is wel een beetje de omgeving waarin je opgroeit. Maar ik ging op een gegeven moment naar de middelbare school. In eerste instantie naar het gymnasium. Dat was wel cultuurshock. Maar dat is weer een heel ander gedeelte van... dat je alle kinderen van Kralingen en...
Dat is een ander volk.
Ja, precies.
Dat is wel zo.
Mijn moeder zei ook van... sinds je daar op school zit, praat je zoveel netter.
Ja, ik heb daar niet op school gezeten.
Precies. Nou ja, ik ook maar kort hoor. Ik moest er op een gegeven moment van af. Maar toen ging ik naar een school in Kralingen. Dus daar had je echt een mix van alles... Maar dat is wat voor mij Rotterdam ook heel erg is. Dat rouwen zit er wel in. Maar het is voor mij ook een mix van allemaal soorten mensen. En dat vind ik Rotterdam ook heel bijzonder in. Dat het zo goed samengaat. Allemaal culturen. Ja. Allemaal verschillende type... Ja, misschien sociale klassen of zo. Ik heb het gevoel dat dat hier toch ook best wel goed mengt. In vergelijking met andere steden.
Ja. Ja, je zit mij aan te kijken.
Ja, vind je niet? Ja.
Ik ben het een beetje eens.
Ja, dus ik denk dat misschien ook wel in mij dan allemaal mixt of zo. Ja,
oké. Maar je hebt je natuurlijk ook wel geïnteresseerd, natuurlijk, denk ik, in de geschiedenis van Griekenland.
De geschiedenis van Griekenland?
Ja, toch? Heb je tragedies? Of heb je niet? Heb je geen tragedies meegekregen ooit? De oude Grieken?
Jawel, maar of dat nou een specifieke interesse is, dat is niet dat ik dan denk van, oh, dit is Grieks, laat ik me hier eens extra verdiepen.
Heb je niet. Maar nee. heb je geen favoriete Griekse tragedie?
Heb jij je favoriete Griekse tragedie toevallig?
Oh, ja, ik heb best wel wat hoor. Nou ja, kijk, Troje is natuurlijk gewoon... De Odyssee, die er natuurlijk... De Ilias dus, zeg maar. En de Odyssee, die vind ik wel... Maar ook Oedipus en... heel veel mooie dingen eigenlijk komen daar vandaan. Ja. En alles met Dionysos natuurlijk.
Lekkere overvloed. Ja, ik had vroeger wel dat boek van... je had zo'n kinder...
Mythes en zages of zo.
Die heb ik volgens mij ook gehad. Ja, maar ook van... Je had zo in met Ros, dat was... Ik weet niet... Ken je die schrijfster?
Nee.
Ik herinner die naam gewoon zo goed. Maar dat is echt aan mijn kindertijd. Ja, die had dan zo'n kinderboek van de Odyssee geschreven.
Oh, cool.
Dus dat heb ik toen wel gelezen. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik nu... ik ben daar helemaal niet op die manier mee bezig. Ik doe wel dingen met theater, maar ik hou gewoon echt van allemaal abstracte, heel erg lijfelijke dingen. Heel erg vorm. Hoe zeg je dat? Dingen die heel beeldend zijn. En ik hou van meer van vorm, denk ik, dan dat ik echt hou van. Ja, ik vind die oude verhalen, die waardeer ik wel. Maar het is niet dat ik denk van... waar speelt Oedipus vanavond? En hoe ik heen? Dat, weet je, qua theater of zo. Nee, dat heb ik echt helemaal niet.
Okay.
Ik ben gisteren toevallig wel naar een theatervoorstelling geweest.
Oh?
Maar het was Macbeth, dus al een andere klassieker. Maar niks met de
Macbeth,
tragedies te maken. Maar het is niet de klassiekers waar ik... Die mij het meest aanspreken.
Nee. Nou, dan is mijn volgende vraag denk ik ook helemaal niks.
Dat is een erge vraag.
Of jij toevallig nog moderne Griekse dichters kent?
Nee. Nee, die ken ik niet.
Nee, precies. Nee.
Nou ja, ik ken denk ik niet zo heel veel internationale dichters, denk ik. Wel een aantal, maar niet superveel. Ik vind zelf Kaminski heet hij zo? Oh jee. Ken je hem?
Kaminski?
Ja?
Nee.
Heet hij zo überhaupt?
Ik weet het niet. Ik weet het niet. En misschien ken ik hem wel, maar ik ben ook heel slecht in namen en zo.
Oh ja.
En dan kijk je in mijn boekenkast en denk je, oh ja. En dan ben ik echt, weet ik veel, weet je wel. En dan zeggen ze van, welk boek heb je het laatst gehad? En dan denk ik, weet ik helemaal niet meer. En dan heb ik hem gisteren uit of zo.
Oh ja. Maar op zich is de naam natuurlijk ook niet het meest belangrijke aan een boek.
Nee.
Dus, maar goed, het is helemaal geen Griekse schrijver trouwens. Het is een Oekraïense schrijver. Is hij Oekraïens? Ja. Maar als het gaat om internationale dichters, vind ik hem heel tof. Maar ik ken er niet super veel. En ook geen Griekse, eerlijk gezegd.
Nee. Dus, en Nederlandse?
Jawel, ja.
Waar kan jij van genieten? Van welke Nederlandse dichter?
Wat ik al heel lang heel tof vind, is Marjolein van Heemstra.
Mm-hmm.
Zij is ook theatermaker. Dus in eerste instantie vond ik haar als theatermaker heel cool. En toen ontdekte ik dat zij ook hele mooie poëzie schrijft. Heel erg een soort... Ze kan heel goed een soort uitzoomen of zo.
Dat is wel knap, vind ik altijd, als je uit kan zoomen.
Ja, nou ja, dat is denk ik wel... ik weet niet helemaal zeker of ik het daarmee goed benoem hoor. Maar ze heeft één gedicht waarin ze dat heel mooi doet. En dat is ook echt mijn favoriete gedicht van haar. Zij is nu volgens mij ook stadsdichter van Amsterdam. Dus zij is ook wel gewoon in heel Nederland.
Nee, Ellen Dekwits is er nou toch?
Oh ja, ze is net niet meer. Ja. Ellen Dekwits vind ik ook echt heel, heel tof. Vind ik ook. Die is dan meer iets soort abstracter, denk ik.
Mm-hmm. Ja.
Ik heb laatst, even denk hoor. Ik had laatst een bundeltje gekocht van... Hoe heette ze nou? Rut. Ja, het bundeltje heette Tijgerbrood. En ik had haar gedicht van haar toevallig gelezen in de poëzieagenda.
Oh ja?
En dat vond ik vond het gewoon heel soort van... Hoe heet ze nou? Rut Lasters. Het was heel... Zo'n Weet je wat ik aan het begin had bij Delphine Leconte? Die ken je denk ik wel, toch? Dan denk je van, wat kom je hier nou weer op? Wat een bizarre gedachte. Dat heb je vaak bij haar. En dat heeft Kurt Lasters ook. Maar die voert het dan helemaal, één zo'n gedachte helemaal... Die werkt dat dan helemaal uit in een gedicht.
Oh ja, joh. Oh, ja. Dat is wel leuk. En dat, interessant.
Ja, toch?
Ja.
Ja, dus die vind ik ook. Ja, nee, van een Nederlandse dichter staat een schrijver. Start...
Dat weet je wel.
Ja, of daar houden we wel mee bezig. Dan ben ik ook... Soms ben ik natuurlijk ook aan het nadenken... Hoe verhoud ik me tot die mensen? Als het gaat om mijn werk, wat ik maak.
Ja.
Maar het staat er ook tegelijkertijd helemaal los van. Omdat ik gewoon poëzie... En dat heeft denk ik ook te maken met het vormelijke wat ik net beschreef.
Mm-hmm.
Poëzie is gewoon, kan zoveel dingen in zo'n kort stukje zeggen...
Ja.
En ik vind het ook heel fijn als je dan zo'n bundel in de kast hebt staan. Dat je het eruit kan pakken. Ik kan het openslaan, maakt niet uit welke bladzijde. En je treft gewoon iets aan waar je heel even je aandacht aan kan besteden. Wat dan helemaal... wat dan heel veel met je kan doen. Maar het kan dan heel kort zijn, zeg maar. Dat vind ik zo fijn ten opzichte van een heel boek. Een heel boek heeft ook weer zijn waarde, hoor. Maar daar word je meegenomen of daar kom je in. En dan dat is dan een soort van langere...
Ja, het is een langere reis.
Ja, precies. Wat ook iets moois heeft. Maar ik vind het juist zo knap dat poëzie dat zo snel kan bewerkstelligen.
Oké.
En nou ja, dat is wat ik daar heel mooi aan vind. Ja.
Cool. Zoals afsluiting nog een paar gedichten voor je doen?
Ja, is goed.
Oké, leuk.
Wat
een verwennerij.
Ja, hè? En dat het alweer de afsluiting is. Dat ging ook best wel snel.
Wat?
Dat het de afsluiting is.
Ja, ik heb geen flauw idee hoeveel we zijn. Ik zal eens even kijken naar de tijd. We zijn nog 50 minuten bezig.
Zo.
Ja.
Nice.
Okay. Het gaat snel, hè?
Ja, zeker. Lekker kletsen. Ik heb weer een reeks. Ik heb eigenlijk best wel veel gedichten die ik nog best graag zou willen doen. Dus misschien kan ik ze gewoon kort toelichten.
Oké.
Deze heb ik geschreven. Dit is mijn nieuwste, denk ik, zo ongeveer.
Oké.
En meisje dat ik ken, zij is 35 en ze is heel erg bezig met haar kinderwens. Of ze dat nou wel of niet heeft. En hoe ze nou die knoop doorhakt. Want op je 35ste moet je dat wel...
Ja, voor je 40ste toch, zeggen ze vaak. Dat is het beste...
Ja, veel mensen vinden dat ook al wel laat.
Nee, ja, tuurlijk. Maar dat is dan, zeg maar... ja, nee, ik geen leeftijds...
Discriminatie. Nee,
dat bedoel ik niet. Nee, maar dat zeggen ze toch. Als je als vrouw van het beste is om het... In ieder geval voor je 40ste...
Ja,
dat is het veiligste, geloof ik, of zo dan,
het is,
toch?
Dus denk ik dat je lichaam het dan nog het makkelijkst aan kan. Maar bij haar gaat die twijfel ook vooral over dat... haar vriend wil het niet... En zij vindt het dan heel heftig dat doordat haar vriend het niet wil...
Dat zij geen...
Ja, dat zij dan geen keuze heeft, zeg maar. En zij maakt er een heel... Zij is een kostuumontwerper. En zij maakt er een heel groot project rondom. Ze is met allemaal mensen gaan praten om te kijken... Hoe gaan jullie nou hiermee om als je rond die leeftijd bent? En ze is dus ook met mij gaan praten. Ik ben ook rond die leeftijd. Ik heb haar uiteindelijk een gedicht over geschreven. Over haar, eigenlijk. Niet eens over mezelf. Dus dat is deze.
Oké.
Twijfelbolte heet hij. Mijn kleine twijfel nestelt in. Groeit uit tot een onbeantwoord embryo. Ontwikkelt onzekere organen. Besluitloze ledematen. Een piekerend zenuwstel met ogen die me van binnen aankijken. Soms geeft mijn twijfel me een trapje. Klaagt dat het tijd wordt ruimte te maken. Je vindt meestal wat je niet zoekt. Iets dat je lang verloren waande, waar je nooit meer aan moest denken, maar bij het schoonmaken plots opduikt. Soms is het geld, soms de liefde, soms antwoord op niet gestelde vragen. Maar ik zoek en ik vraag het aan 100 mensen. Ik vraag of er angst of verlangen in ze danst. Ze het leven hetzelfde willen laten of de sprong zullen wagen. Het de relatie dieper maakt of juist kwaad doet. Wanneer je er klaar voor bent, wanneer het te laat is. Ik vraag of zij voor mij kunnen bepalen en snel. Ik vraag of zij zich een lotusmens voelen, ingebonden door de ander of door verwachtingen die naarmate de leeftijd strakker worden aangetrokken, zodat je steeds kleiner en kleiner en niet meer zelf denken kan, omdat je compleet bent verdwenen. Mijn moeders kind, een kind nog. Ik vraag hoe ik mogelijk zorgzaam kan zijn, als ik zelf microscopisch klein en mijn onzekerheid zo enorm als een luchtballon vol hefgas is, vastgeklemd in een geboortekanaal, waarbij uitdrijving uitblijft. Ik, verborgen, in het mandje dat bungelt, de baarmoedermond een zevensprong. Zoveel wegen tussen de bekkenbotten. Ik vraag waar in te dalen.
Mooi. Ja.
Ja, ja, dus dat is dan...
Ja, dat zei, ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk is voor een vrouw dan... als je partner het niet wil en...
Ja.
Ja, eigenlijk wel. Er zijn relaties voor een stuk gegaan natuurlijk.
Ja, precies. Nou ja, maar zij weet dus ook niet eens zeker of ze het nou wel wil. Want hoe maak je nou die keuze? En op een gegeven moment is er gewoon een tijdsdruk. Dan denk ik, ja, nu moet ik wel beslissen, weet je.
Ik zou dan altijd denken van... Nou goed, ik ben geen vrouw natuurlijk, dus dat weet ik helemaal niet. Maar van ja, op een gegeven moment voel je dat gewoon of zo.
Ja, de een denk ik wel. Maar de ander ook weer niet. Soms weet je het gewoon niet. Ja, ik... Ja. Ik heb wel het idee dat ik dat inderdaad voel, maar dat is ook pas recent. En eerder had ik ook geen flauw idee. Ik dacht, ja, weet ik veel. Weet je dat nou? Heb je kinderen, toch?
Ja.
Ja. Maar wist je dan dat je dat wilde?
Ja, ik wist het eigenlijk al heel vroeg.
Oh, ja.
Ja, eigenlijk toen ik zelfs nog puber was.
Oh, wauw.
Toen wist ik al... Ja, niet dat ik toen al een kind wou.
Nee, maar je wist dat je het...
Ja, dat wel, ja.
Ja, maar ik denk dat ik dat toen ook wel dacht dat ik dat wist... Maar als het dan puntje bij paaltje komt, dan is het zo van, I don't know.
Ja, maar voor een man is het misschien toch ook wel makkelijker.
Dank je, ja.
Ja, wij hebben niet heel die zwangerschap en de bevalling. Ja, dat is toch zo.
Ja, dat vond ik ook echt een eng idee. Dat je dat moest doen, dat je dat dan ook
Dat hoort er ook nog bij.
Dat hoort, ja. En daarna ook nog allemaal van die dingen zoals tepelkloven en weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar nu kan ik het misschien wel aan. Dat is een beetje zo'n gevoel of zo. Denk ik dan. Maar ja, ik... Het wel een interessant project, ook dat ze dan zich daar zo mee bezig hield. Dus vandaar dat ik ook wat over heb geschreven.
Ja.
Mag ik nog een paar gedichten?
Ja, natuurlijk.
Yes. Oké, nu komt er een reeks van 3, die doe ik dan even achter elkaar.
Oké.
En de reeks heet Buschauffeur.
En ik ken nog een liedje van.
Over een buschauffeur. Buschauffeur. We gaan je busje slopen. Ja, die ken ik ook wel. Of busje komt zo. Zoveel...
Over zijn flauwe heren.
Ja, maar over buschauffeurs valt veel te zeggen.
Ja.
Dus misschien is het daarom ook.
Oké.
De eerste heet Saccade. Ogen zijn het mooist wanneer ze springend een beeldenstorm verwerken. In diepe slaap of ze volgen vluchtig boom, bus, bocht. Asfalt, streep, vangrail, asfalt. Grasveld, fazant, billboard, afslag. Bocht. Spotlicht, stoplicht, flat, rem, snackbar, stoep, streep, zebra, halte. De eerste keer ontbreekt herhaling. Een couplet vervoert de passieve passagiers, ontroert ze niet. Oppervlakkig als dunne huid. Als alle dingen die makkelijk worden vergeten. Namen, verjaardagen, sleutels, dit uitzicht. Ik, met de dagen, ze komen en ze komen. Beklijft het couplet. Het kerft een bochtige weg in het gemoed. Kracht zacht in het vuil, asfalt, streep. Glooit over been, vangrail, asfalt. Smeer wat landschap op de schaafmond. Zing mee. Maak het tot refrein dat flikkert in heen en weer kaatsende ogen. Fazant, billboard, afslag, bocht, spotlicht, stoplicht. Flat, rem, snackbar, stoep, streep, zebra, halte. 2. Colloquium. Net wakker deint een gezicht een oksel in. De vastgepakte stang strekt een arm, drupt zweet, nat een rugzak, drukt een buik. Ook tegen elkaar aan blijven het vreemde. Morgen stond, ochtend spits. Spitsbok is een Zuid-Afrikaanse antilope. Dankt zijn naam aan de hoorn. Bruine vacht met strepen op de flanken. Het dier schrijdt elegant over de steppen. Een uitgestrekt leeg grasland, ver van hier. Alleen op mijn stoel ga ik in vaste schreden over de uitgestrekte weg. En wil een kleine spitskuifduif binnenkomen. Wens haar goede morgen, goede reis, tot ziens. Meer wordt het niet. Het zal verdwijnen wanneer wij verder gaan. Alle woorden, zelfs het zweet droogt op. Een flart van een gesprek vliegt langs. Kijk, de bok achter het stuur spitst zijn oor. Soms versta ik het niet goed. Soms overstemt het geronk van de motor het gemompel van een eenling in de menigte. 3. Engageren. Kijk door me heen als door een voorruit. Herkend, maar nooit herinnerd. Zolang ik beweeg, ben ik een belofte, waarvan omstandigheden constant verschuiven. Vriendschappen blijven me te lang in de neus hangen. Geef mij benzine. Rust van rubber, Een stille koffiepauze, zandkastelen te dicht bij zee, regenbogen, bierschuim, reality tv. De benarde gedachte dat iemand hier zou wonen. Namen worden uitgewisseld om elkaar te kunnen kennen. Geen geautomatiseerde gesprekken of kaartcontroles, maar tradities groeien vast, dwingen me tot stilstand. Ik stel me voor dat alle duimen in monden zitten. 100 pasgeboren reizigers, door het schommelende rijden in de bus gesust. Voordat ze opgroeien, worden ze door het raam getild. Omgeruild voor nieuwe, zodat het nooit dezelfde zijn. Alle baby's lijken op elkaar. We trekken op in het geluk van een wisselend gezin. We blijven jong, kortstondig en onverbonden.
Mooi. Leuk ook.
Leuk, ja.
Ja.
Ja?
Ja. Ja, dat vind ik wel.
Ja, ik dacht zo van, wat als nou een buschauffeur het eigenlijk heel fijn vindt om een buschauffeur te zijn, omdat hij eigenlijk een soort van bang is om te verbinden met mensen en met landschappen. Nu reist hij er lekker doorheen en iedereen passeert zijn bus. En nou ja, dat vond ik wel leuk om er gedicht over te schrijven.
Ja, dat is het ook.
Thanks. Ja, ik dacht, waarom... Ja, ik dacht
toch... Wat jij?
Ik dacht, misschien is het ook wel leuk om een gedicht te doen wat bij het voordragen altijd heel erg goed viel.
Okay.
En om dan dat mensen die nu hebben geluisterd denken, oh ja, dat is dus het verschil.
Ja, ja.
Of zo. Tenminste, ik weet niet of ze dat horen, maar misschien hoor jij het. Ja. En deze heb ik dus ook in de Poetry Slams gedaan. En doe ik echt altijd eigenlijk. Dat is mijn soort, mijn hit of zo.
Je hit.
Heb je ook een hit?
Ja, ja, ja. In Rotterdam heb ik voornamelijk echt één hit.
Oh, grappig. Ja. Ik heb een soort twee hits, denk ik. Ik heb de hit Hittegolf.
Hittegolf,
ja. Dat gaat over de ondergang van de aarde.
Ja, tuurlijk.
Op een makkelijke, spoken manier. Ja. En het gedicht Alles dat hoop gaf in Eindrijm. En die wil ik nu met je delen.
Ja, cool.
Die ken ik ook uit mijn hoofd.
Zo?
Ja. Daar komt het.
Oké.
Zeevonk, die het water verlicht. In de trein langs weilanden met laaghangende mist. Mijn winterjas die precies dik genoeg is. De tandarts zegt, niks is mis. Jouw naam die op mijn lippen ligt. Zachte nachtschijn op je huid terwijl je op mijn bed zit. Het kalme geronk van de wasmachine. Een perfect gegrilde aubergine. Gedroogde zonnebloempitjes in mijn hand. Een van vol naar lege wasmand. Naar beneden op de brug. Niet hoeven te remmen. Zoute patat voor na het zwemmen. De belastingdienst. Heel kort aan de telefoon. Het onthouden van een romantische droom. Precies genoeg rijst. Voor één persoon. Een zomer met jonge jongens zonder shirt. Een kind dat geduldig wacht op zijn beurt. De besneeuwde stad versierd met kerstverlichting. Niks zien als een verplichting. Feest als ik een flesje fristie neem. Ochtendkoffie in een leeg café. Een warme douche na koude regen. Verliefd, maar niet verlegen. Vrienden worden met mijn nieuwe buurvrouw. Mijn kleding ruikend naar sop van jou. Het wegstrijken van hardnekkige vouwen. Mijn handen verpakt in nette lange mouwen. Iets om vast te houden.
Mooi, nice. Volgens mij kon ik hem.
Ja, dat denk ik wel. Die heb ik wel echt, doe ik altijd overal. Ja. Dat is echt zo'n beetje makkelijk verteerbaar gedicht.
Ja.
Denk ik.
Ja, en het loopt lekker ook, hè?
Ja.
Ja.
Ja,
echt, er zit een lekker, hoe zeg je dat, metrum in.
Ja, een lekker rijm op het eind. Ja. Dat maakt het ook een soort, echt een gedicht, zeg maar.
Ja, als het rijmt, is het dan een gedicht.
Nee, ja, dan...
Ja, wat mensen van een gedicht verwachten.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, en het is ook wel leuk om daar dan mee te spelen. Dus dan wel bewust te laten rijmen of zo op het eind. Zeg maar echt zo heel... dit rijmt gewoon heel extreem, zeg maar.
Ja, shirt, beard.
Ja, precies. Ja. Dus dat is dan wel... dat is dan gewoon makkelijker om voor te dragen. Makkelijker om te horen. Weet je, al dat soort dingen. En het is niet per se dat ik echt bedacht van... Oh, ik ga echt een makkelijk om te horen, makkelijk voordraagbaar gedicht schrijven of zo. Ik dacht, ik wil een heel positief... Het was zo in zo'n soort periode waar waar ik veel, waarschijnlijk veel ondergang dingen had geschreven. En toen dacht ik, ik wil nu iets heel positiefs schrijven. En toen ging ik allemaal vrienden aan mij, van me vragen van, noem eens iets positiefs. En toen zei dus een vriendin van, ja, ik had gedate met iemand en nu ruikt mijn shirt toch lekker naar zijn wasmiddel. Dat soort dingen, dus dat staat er dan allemaal in.
Leuk. Oké.
Okay. Ja.
Nou, leuk dat je er was.
Ja, nou, heel leuk om hier te zijn.
Ja, was niet eng, hè?
Eng? Nee, maar dat, zei ik dat?
Nee.
Dat had ik ook niet verwacht. Nee, ik had niet verwacht. Nee, het was gezellig. Ja. Dus dankjewel dat ik er mocht zijn.
Graag gedaan. Ook jij dankjewel. Oké. En dan zeg ik nu, doei doei!
Doei!